Goedemorgen, gemeente. Van harte welkom op deze plek waar we samenkomen om Gods woord te horen, samen te zingen en samen te bidden en daarin onze Heer Jezus Christus en elkaar te mogen ontmoeten. Ook als u hier als gast bent, weet u van harte welkom en hopen dat u zich bij ons thuis voelt. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars en de kijkers thuis. Ook een hartelijk welkom voor alle jeugd en de kinderen die er weer zijn. Vandaag zijn er natuurlijk ook weer kinderdiensten en is er ook een kindermoment straks door Marta in het kader van het Paasproject. Ook de gastkinderen van harte welkom, als die er zijn, denk ik nog niet zoveel. Maar als ze er zijn, dan mogen jullie ook mee naar de kinderdienst straks. Aanstaande woensdag is het weer biddag. En 's middags is er dan vanaf 4:30 tot 6:30 kinderdienst met als thema bidden is vertrouwen. Aan het einde zijn er voor de kinderen ook broodjes met knakworst, dus er is eten, ze hoeven daarna niet meer te eten. Van harte welkom en neem gerust ook een vriendje of een vriendinnetje mee die hier niet als vaste gast komt. En 's avonds is er een gewone biddagsdienst, die begint om 7:30 en wordt geleid door dominee Koelewijn. U kunt zich trouwens ook nog opgeven voor de belijdenis en de doopcursus. Die begint op woensdag 20 maart. Informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief. En wil u ook vragen om de nieuwsbrief te lezen en te denken aan de zieken en anderen in ons midden die het moeilijk hebben. Uw gebed of een kaartje of een bezoekje kan heel veel voor een ander betekenen. Deze kerkdienst zal geleid worden door dominee Van den Eikel, nieuw in ons midden. En net afgestudeerd aan de ETF in Leuven, van harte welkom bij ons en ook trouwens bij het logeeradres. Ik hoop dat u ook een fijne dienst in ons midden mag hebben en we zien uit naar wat u tot ons te zeggen hebt. De collecte voor vandaag is bestemd voor de Ark, de kerk van Sergei in Kiev. Die hebben een nieuw onderkomen en de opbrengst van de collecte zal worden besteed aan de inrichting van het gebouw. Als het goed is, hebben jullie daar zojuist wat foto's van op de beamer voorbij zien komen. En daarna, aansluitend op de dienst, is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in de ontmoetingsruimte. En natuurlijk van harte welkom voor de avonddienst vanavond om 6:30, waarin dominee Lohuis zal voorgaan. We beginnen deze dienst door te zingen uit Psalm 33. Zingt al wie leeft van Gods genade, want waarheid is al wat hij zegt. Wens u als kerkenraad en elkaar een gezegende dienst. Thank you.
op is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt, blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn handen begonnen zijn. Vrede en genade van God de Vader, van Jezus Christus onze Koning en van de Heilige Geest onze Trooster. Amen. Laten wij nu zingen: in de Heer schep ik mijn vertrouwen. Marta naar voren vragen voor het kindermoment. Ah.
En dan mogen alle kinderen natuurlijk ook naar voren komen. Kom maar lekker hier zo op het podium, zo een beetje rondom me heen staan, zodat we straks dit ook goed kunnen zien. Maar we gaan het weer even hebben over het Paasproject. Zijn we alweer een paar weken mee bezig? En nu gaan we kijken wat er vandaag weer gebeurt. Dat is mooi, hè? Kom maar even langs me heen staan en jullie zijn gewend om te zitten. Geeft niks. Jullie kunnen het daar ook zien. Het Paasproject waar wij mee bezig zijn, van Vertel het maar, heeft als thema kiezen voor vertrouwen. Blijkbaar is vertrouwen een keuze. En weken geleden zijn jullie begonnen met wie is Jezus? En toen hebben jullie allemaal in de kinderdienst zo'n poppetje gekregen. En als je denkt, oh, toen was ik er niet, dan krijg je misschien nu wel. En je mocht je naam erop schrijven. Want iedereen mag meegaan met Jezus. En het poppetje schuift dan elke keer naar een nieuw verhaal waar we met Jezus eigenlijk naartoe gaan. En jullie hebben het gehad over rust. Dat was de berg, bij God tot rust komen. En toen, wie is de belangrijkste discipel? Daar is het over gegaan. Vorige week de intocht in Jeruzalem. Toen kwamen degenen die er waren allemaal met zo'n mooi kroontje binnen. Dus u dacht misschien wel, oh, waar hebben ze het over gehad? Een koningskind, dat ben je. Maar het ging ook over de intocht in Jeruzalem van koning Jezus. En vandaag gaat het over een Bijbelverhaal uit Lucas. En in Lucas lezen we de Heere Jezus die in Gethsemane is. Dus jullie zien dat de Heere Jezus niet staat. De afbeelding is dat hij geknield is bij een olijfboom. En dan staat er, bidden helpt. Ja, dat is heel mooi. Is dat ook zo? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Wat denken jullie? Helpt bidden. Wie zou daar wat over kunnen vertellen? Daan.
Ja.
Je bidden helpt. En ik weet van jou, we hebben al een paar weken geleden een gesprekje gehad. Hè. Toen vroeg ik, hoe gaat het met je? En toen twijfelde je een beetje. En toen kon je me vertellen dat het op school niet zo leuk was. En dat lag niet aan de kinderen in de klas, maar meer dat soms de vakken wel eens wat moeilijk waren. En zeg je, joh, wie is jouw biddende handen? persoon uit de gemeente, maar dat wist je niet. Want ja, dat weten we niet allemaal. Dus als u denkt, wie is nou mijn biddende handen, kindje? Het is fijn als ouders het weten en ook kinderen. Want dan kan je eigenlijk elkaar vertellen, wil je specifiek daarvoor bidden? En toen heb ik gezegd, nou, ga op zoek. Dat is niet helemaal gelukt, maar wel dat ik voor je ging bidden. En ja, wil je daar wat over vertellen?
Nou, eerst vond ik het heel moeilijk met een weektaak. Die heb je op school, dan moet je best veel taken af hebben. En die had ik nooit af bijna. En nu heb ik ze wel heel vaak af.
Wat goed. En kan je, weet je wat er veranderd is? Of eigenlijk niet zo goed?
Niet zo heel goed.
Dus niet echt iets veranderd in het lesmateriaal, maar jij kan het ineens wel afkrijgen. Dat is toch geweldig? Dus jij zegt, bidden helpt, ja, daar ben ik het mee eens. Nou, dank je wel ook voor je verhaal en ik ben heel blij. Dan ga ik nu danken. Niet nu, maar in mijn, ik heb altijd de bidkant en de dankkant. En als je 100 keer voor iets bidt, ja, dan vind ik dat je ook 100 keer moet danken of zo. Dus dat ga ik doen. Maar het is niet alleen maar altijd mooi. Want we bidden allemaal wel eens voor iets. En dat gaat niet altijd zo. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar, even kijken, deze twee. Ja, Naomi en Daniel, jullie papa staat al heel lang regelmatig op de weekbrief. Heeft last van oorsuizen. Daar hebben jullie voor gebeden, de gemeente. Maar is het al over? Bijna, nog niet helemaal. Mag ik het eens aan mama vragen om daar iets meer over te vertellen? Ja, Angela, want bidden helpt. We hebben allemaal gebeden voor het oorsuizen, maar het is nog niet voorbij. Dus kan je dan wel zeggen dat bidden eigenlijk helpt?
Ja, hallo. Bidden helpt zeker. Ook al zijn de oorsuizen nog niet weg. Ik heb hier al een keer eerder gestaan om u te bedanken voor het gebed, ook voor ons als gezin en voor mijn man. We hebben ons altijd gedragen gevoeld, dus bidden helpt wel degelijk, ook al is het misschien niet de uitkomst die je het liefst zou willen. Ja, in alle eerlijkheid zou ik het liefst hebben dat het nu patsboom weg is, toch? Dat willen we allemaal wel. Alleen ja, dat is niet hoe het werkt. En dat is niet altijd makkelijk. Vind ik zelf ook niet altijd makkelijk, dat het niet altijd ja, gebeurt zoals we het zelf willen. Maar ja, dan is het toch echt op Gods tijd. Want ik geloof nog steeds dat het weggaat.
Zo is dat. Dankjewel, Angela. Nou, lieve kinderen, in de kinderdienst horen jullie waar Jezus voor bidt. En of dat hij wel of niet krijgt waar hij voor bidt. En dat toch bidden helpt. Maar ik wil jullie nog echt iets laten zien wat er gebeurt als je bidt. En als je bidt, je ziet niet een soort wolkballonnetje zo naar de hemel gaan. Je kan een gebed niet zien. En gaat hij naar de hemel? Ja, volgens mij wel, want onze Vader die in de hemelen is. Dus je praat met God, dus ik denk dat de gebeden naar de hemel gaan. Maar als we nou naar buiten zouden gaan, dan gaan we zo kijken, dan kunnen we een heel eind kijken. Maar boven, tot hoever dat je kan kijken, is nog zoveel ruimte. Dat is niet te bevatten. Die noemen we even voor de grote mensen de hemelse gewesten. Wat gebeurt er nou met jouw gebed in de hemelse gewesten? Nou, kom nu maar wel even zo rond me heen staan, want dan kan ik dit wat beter laten zien? En als Sta nog een beetje vrij is, dan zien Sta ook ongeveer. Joost, wil jij even zo achter me komen staan? Ja, dankjewel. Ja, super. Kijk, want lieve kinderen, hier heb ik een schaaltje. Er zit, nou ja, wel water in of zoiets. Dat staat even ergens voor. Het moet symbool voor staan. Dit is, nou ja, de ruimte die wij eigenlijk niet kunnen zien. De hemelse gewesten. En hier, plaatje van de biddende handen, staat erop. En dit is eigenlijk ieder gebed. En dan ga ik jullie laten zien wat er gebeurt als je bidt. Dus als je voor jezelf bidt, als je voor iemand anders bidt. Goed kijken. In de hemelse gewesten gebeurt er dit als je bidt. Met jouw gebed. Daniel, wat gebeurde er?
Weet niet.
niet. Nee, dat snap ik eigenlijk ook wel. Elke keer als jij voor iemand bidt, gebeurt er dit in de hemelse gewesten. Als je bidt, gebeurt er altijd iets. Het gaat bruisen. Er gaat altijd iets van uit. En dat is heel bijzonder. Het vermenigvuldigt ook. Dus door de kracht gaan eigenlijk alle slechte dingen opzij. En komt het gebed bij God terecht. Je mag weten dat alle gebeden van iemand die gelooft, die komen aan en het helpt. Want er gaat kracht vanuit. En dat wilde ik jullie laten weten vandaag. Dan gaan we zo het kinderlied zingen. En als het goed is, gaat het ook over bidden. Ja? Alsjeblieft.
Goedemorgen. Ik mocht u al goedemorgen heten namens God en u welkom heten. En als ik dan ook zo luister, dan denk ik, ja, moet ik dan nog preken straks? Maar nee, God hoorde ons gebed. Misschien gek om te zeggen, maar toen ik hierheen kwam, ik keek er naar uit. Ik heb een stukje van mijn hart verloren aan Goeree Overflakkee. Er zijn verschillende redenen voor, daar ga ik nu ook niet over uitweiden. Maar dat maakt dat ik er naar uitgekeken heb om hier te zijn. En in mijn voorbereiding was het ook een eer om te zoeken naar Gods hart voor jullie als gemeente. En ik heb er echt mijn best op gedaan. En ik hoop dat ook in de vorm die jullie gewend zijn vorm te geven. Tegelijkertijd, ik ben niet helemaal thuis met die vorm, dus wees wat genadig met mij. Maar wees alert en hard op de inhoud. Met dat doel voor ogen wil ik ook het volgende lied zingen. Dat is uit, op toonhoogte 134. En dat is eigenlijk om ons verlangen dat God vanmorgen hier in ons midden beweegt te uiten. En zie dit ook als een gebed. Niet als gewoon een liedje zingen, maar laten we dit als gebed naar God uiten. En dan zingen we op toonhoogte 134.
Thank you.
Laten we nu samen bidden. Vader, dank u wel dat we hier samen mogen komen en dat we ook met verlangen naar u uit mogen strekken, naar uw aanwezigheid. Vader, dank u wel dat u ons tegemoet komt. En we willen hier ook bij u komen en allereerst vragen voor vergeving, voor het bloed van uw Zoon over onze zonden, over onze levens, want dan alleen op basis van dat bloed durven wij hier te komen, Heer. En dank u wel dat dat mogelijk is. Maar Heer, in een moment van stilte willen wij bij u brengen de dingen die u aankaart, waarvan u zegt, vraag daar vergeving voor aan mij. In een moment van stilte willen we dat bij u neerleggen. Vader, dank u wel dat u trouw bent aan uw woord. Dat u toezegt als wij onze zonden belijden, dat u ze zult vergeven. En met die vrede komen we bij u om ook te bidden, Heer. Allereerst voor de kinderen. Voor onze kinderen. Heer, wilt u ze beschermen tegen wolven? Wilt u ze beschermen tegen alle leugens van buitenaf? En wilt u ze uw waarheid inprenten? Dat u de mensen die daar nu ook hun tijd aan wijden en hun energie en liefde zegen, Heer. Vul ze met uw geest en leer ze uw kinderen te onderwijzen. Vader, wilt u ook hier zijn? Wilt u ook ons onderwijzen? Naar onze harten spreken, Heer. Want als u niet opkomt dagen, dan zijn we maar een spelletje aan het spelen. Dus daarom vragen we, Heer, kom in ons midden, want we komen hier voor u. Ik wil ook voor de andere gemeente bidden, Heer, die hier op dit eiland samenkomen en u zoeken. Wilt u ook daar zijn en wilt u ons één maken via u. Dat in ons verlangen naar u, dat we ineens merken, hey, we staan naast elkaar. Wilt u dat geven, Heer. En nogmaals, vul ons met uw geest en spreek tot ons deze morgen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Hoewel ik amen heb gezegd, gaan we door met ons gebed via het volgende lied. Om echt onze afhankelijkheid op God te stellen. Als zijn geest niet komt, dan zijn we niks. En daarom gaan we het volgende lied zingen, opwekking 343... Een uitnodiging naar de Heilige Geest om in ons midden te komen. schriftlezing van vanmorgen gaat zijn uit Spreuken 18, vers 10 en 11 en daarna een stuk uit 1 Petrus 1. En ik had willen komen eigenlijk met alleen Spreuken 18, vers 10. Maar dat was misschien wat gek geweest om nu één vers als schriftlezing te lezen. Maar dat zal wel het kernvers zijn van vanochtend. En die luidt als volgt. En ik zal daarna gewoon doorlezen met dan ook vers 11. De naam van de Heer is een sterke toren. Een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. Het bezit van een rijke is zijn sterke stad, als een hoge muur in zijn verbeelding. Dan lezen we uit 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 5. En daarna de versen 10 tot en met 13. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons diende in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemelen gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Om God daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Tot zover. Laten wij nu als antwoord op de schriftlezing ook onze dank uiten naar God voor zijn woord en zingen Johannes de Heer 51, de versen 1, 2 en 3. tijd geleden ook in een kerk ben geweest waar snoepjes geconsumeerd worden. Dus ik vind dat altijd ik ben erin opgegroeid. Dus ik vind het leuk om te zien. Vanmorgen ga ik wat droog beginnen. Dus ik waarschuw u alvast. We gaan eerst even bij Spreuken 8 vers 10 stilstaan. En waarom doe ik dat? Omdat er eerst even een fundament gelegd moet worden om wat ik wil aankaarten duidelijk te maken. En op dat punt ga ik ineens heel direct en spannend worden. En ik weet dat ik een buitenstaander ben. Maar toen ik de brief kreeg voor gastpredikanten, werd er ook de uitnodiging neergelegd om het relevant en dichtbij te brengen. Dus dat is een gevaarlijke uitnodiging, maar ik ga wel op die uitnodiging in. Maar eerst dus, we gaan even droog. Ergens is het niet droog, want de inhoud is heel mooi, maar het kan wat, ik snap het, zeg maar, ik zit daar ook wel eens. Het begin gaat wat droog zijn, maar hou even vol. Want dat is belangrijk voor wat ik daarna wil gaan zeggen. En we gaan Spreuken 18, vers 10 in klassieke drie punten langs. Dus we beginnen eerst met de naam van de Heer. Ik weet niet of de beamer, zou die de tekst erop kunnen zetten? Echt, dankjewel. We beginnen met de naam van de Heer. Wat is dat nou? Dat is een beetje een gek concept. Daar gaan we eerst bij stilstaan. Daarna gaan we kijken naar de veiligheid die daar te vinden is. Dus je hebt dan een sterke toren, loopt parallel aan een veilige, wordt in een veilige vesting gezet. Dus hoe veilig is dat? En wat is daar veilig? En dan gaan we tot slot kijken naar een rechtvaardige snelt of rent daarheen. Van wat is dat nou? Wat betekent dat? Dus die drie gaan we langs. En van daaruit zal er een vraag, dat is een vraag die ik had toen ik naar de praktijk keek, zal ik bij jullie neerleggen. En die zal wat spannend zijn. Die ga ik ook niet beantwoorden. Dat zijn jullie om straks te beantwoorden. Maar we beginnen bij de naam van de Heere. Ik beweeg wat, want ik kan niet lang stilstaan. Dus daarom heb ik even de preekstoel opgeofferd. Maar dat kan zijn dat ik soms even naar mijn aantekeningen moet. Maar dat is even compromis. De naam van de Heere. Zoals ik al zei, het is een wat onbekende term. Het is wat gek om te zeggen dat je naar een naam toe rent. Stel als kind, je rent naar je vader toe, dan zeg je gewoon, ik ren naar hem toe. Maar waarom zeg je specifiek, ik ren naar de naam van mijn vader toe? Dat is een beetje gek. Maar wat zit daarin? In het soort van in het Hebreeuwse denken, in het Oude Testamentse denken, de naam vertegenwoordigt wie iemand is. En het kennen van die naam heeft ook iets relationeels in zich. Dus wanneer je die naam kent, zeg maar een beetje, mijn neefje, die weet een naam van mij, een koosnaam, die eigenlijk alleen mijn zussen kennen. Dus mijn zussen hebben een koosnaam voor mij. Nou, stel jullie zouden mij met die naam aanspreken, zou ik heel gek vinden. Maar bij mijn neefje en mijn zussen vind ik dat niet gek, want zij kennen mij. Een beetje een gek voorbeeld, maar er zit iets in van die relationaliteit van het kennen van iemands naam. Dus dat is een beetje de basis. De naam van de Heer gaat over wie is God, wie is Hij. En ik ren naar wie Hij is. En dat begint allereerst bij de naam Yahweh. Dus in Exodus 3 geeft God zijn naam te kennen en dat wordt dan gekoppeld aan een zin, ik ben die ik ben. Dat wordt op verschillende manieren vertaald. Maar daar is eigenlijk de eerste keer naar voren komt dat God zegt, dit is wie ik ben. Wat zit daar nou in? Ik moet oppassen dat ik geen preek over Exodus 3 ga geven. Maar ik wil toch even dat concept pakken. Er zit allereerst, zie je, in de vertaling van dat concept Yahweh, of van de naam Yahweh, gaat men vaak drie kanten uit. Ik denk dat ze er alle drie in zitten. De eerste is, Hij is trouw. Dus ik ben die ik ben. Ik ben die ik geweest ben en ik ben die ik zal zijn. Dus er zit een lijn in. Hij verandert niet. Zeg maar, als hij iets zegt tegen de vaderen, dus in Exodus 3 komt dat heel sterk naar voren, die betekenis, van hij heeft belofte gedaan aan hun voorvaderen, dat gaat hij waarmaken. Hij is niet veranderd. Hij doet niet ineens iets anders, terwijl hij dat gezegd heeft. Dus de eerste, trouw. God is trouw. De tweede is, ik ben erbij. Zo wordt vaak, de NBV gaat vaak die kant op. Volgens mij de NBV 21 doet dat ook. Dus dat is er eentje van nabijheid. Dus wat gebeurde in Exodus 3? De Israëlieten die roepen uit naar God, want ze worden onderdrukt. En dan zegt God, ik hoor hun, ik zie hun, ik ben erbij. Maar niet alleen passief, zo van, nou, ik ben erbij. Maar ik kom actief nabij. Ik ga er iets aan doen. Dus 1, trouw. 2, actieve nabijheid. Komt er nog een derde, iets abstracter punt bij. En dat is Gods grootheid. Sommigen vertalen het met dat Yahweh ook terugwijst naar dat hij schepper is. Maar het heeft ook iets in zich van, hij heeft niemand nodig. En dat klinkt heel afstandelijk, maar dat is eigenlijk iets heel moois. Waarom? Zeg maar, als ik iemand lief ga hebben, ik heb zeg maar een limiet. Ik kan niet 20 beste vrienden tegelijkertijd onderhouden. Maar God is onuitputtelijk. Hij heeft niemand nodig om zijn liefdereservoir aan te vullen. Hij kan blijven geven. Ja, hij is de enige die van niemand afhankelijk is. Wij als schepselen zijn afhankelijk van hem. Maar hij is niet afhankelijk. Dus hij kan het waarmaken dat hij trouw is, zonder dat hij leeg loopt. Hij kan het waarmaken om actief nabij te zijn en voor ons te vechten, zonder dat hij leeg loopt. En helaas is die wat abstracter, maar die is cruciaal om te begrijpen wie hij is. Hij kan blijven geven. In 1 Johannes, de eerste brief van Johannes, zie je dat concept ook. God is liefde. En als je gaat kijken, een vriend van mij die is er helemaal ingedoken. Als je daarnaar gaat kijken, van wat is dat concept van liefde? Hij kan geven zonder terug te moeten krijgen. Hij heeft niemand nodig. Dus nogmaals, de naam Yahweh, dus het concept naam van de Heer zit gekoppeld aan de naam Yahweh. Hij is trouw, hij is nabij en hij is verschrikkelijk groot. Hij heeft niemand nodig. Gaan we naar het tweede concept van de naam van de Heer, namelijk aan die naam Yahweh wordt er allemaal titels toegevoegd. Die vertellen over wie God is. Dus door de Bijbel heen zie je steeds van die titels aan de naam Yahweh gekoppeld te worden. Dus hij is onze rechtvaardigheid, hij is onze heelmeester, hij is onze heiligheid, hij is onze rots, hij is onze herder. Als je het leuk vindt, ik heb een hele lijst, maar dat wordt wat droog. Maar zo van, hij zal voorzien, hij ziet waar je bent, hij die omziet, de almachtige, de oude wijze, de naam, de jaloerse. Heer en meester, de eeuwige God. En zo zie je door de Bijbel heen dat aandikken wie hij is. Dus je hebt de naam Yahweh, dan heb je de aanvullingen en titels die daarbij komen. Dus één hele mooie is in Exodus, dat als Mozes dan vraagt, mag ik uw aangezicht zien? Dan zegt God, dat kan je niet overleven. Maar ik zal je in een rots verbergen en ik zal langs je komen en mijn naam uitroepen. Dan roept hij opnieuw die naam Yahweh uit, maar dan vult hij het aan. Van ik ben barmhartig, ik ben rijk aan goede tierenheid. En dan zie je dat van die naam, dus wie hij is, steeds concreter en rijker wordt. Nou blijft het niet alleen bij titels en namen. Dus de naam Yahweh, aanvullingen, maar ook de naam van de Heer gaat ook over naam maken. Dus wanneer je naam maakt voor jezelf, dan maak je reputatie. En reputatie, dat kan je niet zeggen van, nou ik ben, zeg maar dat kan je niet zelf gewoon alleen met woorden doen. Dat moet je ook met daden doen. En bij God is dat soort van helemaal verweven. Dus zijn namen die hij heeft, die worden concreet duidelijk in de praktijk. Dus ook wanneer hij zijn naam Jahwe onthult, laat zien, dan gaat hij dat tonen aan Israël, dat hij trouw is, dat hij nabij is en dat hij groot is. Dus we hebben de naam Jahwe, aanvullingen, maar ook de concreetheid in zijn daden. Dus een soort van die breedte van wie hij is, naar hem gaan we toe. Dus nogmaals, de naam van de Heer is een sterke toren, een rechtvaardige ren daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. Snap je dat als, zeg maar, als we het over de naam van de Heer hebben en kijken naar wie hij is, dat het heel logisch is om dan naar hem toe te rennen. Zeker wanneer je beseft dat die God niet tegen je is, maar voor je is. Dus dat is het eerste punt, naam van de Heer. Zijn grootheid maakt het logisch dat we naar hem toe rennen. Gaan we naar de tweede. Volgen jullie het een beetje? Gewoon even, ik heb een preek voorbereid, maar ik wil dat jullie het vatten. En als je even heel moeilijk naar me kijkt of zo, dan heb ik dat door. Ook als je in slaap valt, heb ik dat ook meestal door. Maar pas op, hè? Nee. Vooral de achteren, nee. Maar ik ben hier vanochtend om iets duidelijk te maken, om iets mee te geven. En als ik aan dat doel mis, dat kan, maar ik wil geliefd even afwijken als ik merk dat jullie iets niet vatten. Ja, dat is misschien gek, maar steek desnoods een hand op. Als je zegt van, hey, hier mis je me even. Dat zijn misschien niet gewend in een grote kerkzaal, maar ik wil even, ja, ik wil jullie mee hebben. Dus eerste punt, naam van de Heer. Ik ga even een slokje water nemen. Tweede punt. En nou, dit is een tekst waar ik zelf heel lang heeft hij me achtervolgd. Dus dat heb je wel als je een tekst hebt en die pakt je. En het tweede punt vind ik echt verschrikkelijk mooi, want dat zie je op het eerste gezicht niet. En dat is het volgende. Het gaat even duren voordat ik bij mijn punt kom, dus climax gaat laat komen. Maar kijk, bij een sterke toren. Als jongetje, ik heb een oudere broer, 2,5 jaar ouder. En wij waren altijd helemaal gek van kastelen, ridders, noem maar op, middeleeuwen. En als we dan op vakantie waren, dan gingen we regelmatig naar zo'n kasteel toe. En hoe groot en machtig zo'n kasteel ook was, altijd was er een zwaktepunt. Altijd was er een punt waarop het kasteel overwonnen kon worden. Als ik eerlijk ben, als ik dan naam van de Heer is een sterke toren, dan schoot ik gelijk daarheen. Maar wat is de zwaktepunt? Nou, een toren op zich heeft een zwaktepunt. Dus net als een kasteel kun je het altijd vinden. Maar wanneer je kijkt naar het parallel, dus van nu omdat de tekst op de beamer staat, is niet meer goed parallel te zien. Maar eigenlijk, je hebt in het Hebreeuws vaak een soort van een regel en dan nog een regel. En die hebben vaak een relatie met elkaar. Dus je hebt als het ware, de naam van de Heer is een sterke toren. En dan daaronder, eigenlijk andersom trouwens voor jullie. De naam van de Heer is een sterke toren. Een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. Dus de sterke toren en het in een veilige vesting gezet worden, dat is een parallel. Een bepaald Hebreeuwse poëzie, dat soort van, en dat benadrukt iets. Hoewel de eerste een sterke toren is en je die vraag dus kan stellen, hoe veilig is dit? Bij die tweede is er iets aan de hand. Dus dat is een werkwoord wat een beetje gek is. Dus het staat in een gekke vorm en in de vertalingen merk je ook ze worstelen daarmee. Dus ik weet niet of je mijn MBV 21 meegelezen hebt, maar daar staat een rechtvaardige ren daarheen, of snel daarheen en is veilig. Die maakt het heel kort. Dus waar haalt de HSV dan ineens vandaan een veilige vesting gezet? Nou, vermoedelijk gaan zij in het denken van een parallel op die manier vertalen. Maar dat is leuk, want er zit iets achter. In het Hebreeuws staat er een werkwoord wat allereerst passief is. Nou, ik was altijd heel slecht in grammatica en nu moet ik mensen uit gaan leggen hoe grammatica. Zelf snap ik het soms nog niet, maar in ieder geval, het is iets, zo van de rechtvaardige gaat rennen en dat veilig zetten doet hij niet zelf, maar dat doet iemand anders. Dus iemand anders zet hem veilig. Dat is het eerste punt van het werkwoord. Dus het wordt aan hem gedaan. Hij doet het niet zelf, maar iemand anders doet het. Dan heb je het tweede van het werkwoord, namelijk de betekenis. En de betekenis is, ik weet niet of je de psalm gelezen hebt, volgens mij is het psalm 61, van zet mij op een rots die hoger is, die waar ik niet bij kan. En dit werkwoord zegt eigenlijk, je wordt onbereikbaar hoog gezet. Zo veilig. Niemand kan erbij. Er komt nog iets boven aan veiligheid, dus onbereikbaar hoog word je gezet. Maar het staat in een tijd die je normaal vertaalt met iets dat al gebeurd is. Dus wat al voltooid is. En dat is eigenlijk heel gek, want je bent aan het rennen, maar je bent al veilig gezet. Wat is hier aan de hand? Dit gebruiken ze ook in de Hebreeuwse taal bij profetie. Wanneer iets over de toekomst gezegd wordt dat God gaat doen, dan wordt in het verleden dat gezegd, omdat het zo zeker is als het verleden dat dat in de toekomst gaat gebeuren. Dus zeg maar, zo zeker dat jullie geboren zijn en hier zitten, zo zeker is het dat je veilig gezet wordt bij hem, wanneer je naar hem toe rent. Valt hij? Je bent veilig bij hem. We hebben de naam van de Heer gehad. We hebben de veiligheid gehad die bij die grote God te vinden is. Nu gaan we naar het laatste stukje. En dat staat eigenlijk in het midden. Een rechtvaardige rent daarheen. Nou, allereerst, ik geloof dat dit een christelijke gemeente is. Dat jullie Jezus Christus kennen. En het volgende wat ik ga zeggen gaat een beetje clichématig soms klinken. Maar het is wel iets heel moois. Dus een soort van, als je ongelovig bent en een soort van die grote God ziet en die belofte van veiligheid hebt en dan ineens ziet dat een rechtvaardige daar aanspraak op maakt, dan kan je schrikken. Maar ik hoop dat jullie weten dat je in Christus Jezus rechtvaardig bent. Tegelijkertijd, hoe dit verwoord is, vind ik heel leuk en uitdagend. Ik kom zelf uit een gereformeerde context. En ik wil niet zeggen dat jullie er allemaal uitkomen, maar wel, dit is een vrij gereformeerd bolwerk altijd geweest. Goeree en Overkee. En wat kan daar gebeuren? Daar is die vraag, ben ik gerechtvaardigd? Zo belangrijk, krijgt zoveel gewicht, dat wanneer je de vrijheid vindt, ik ben gerechtvaardigd in Jezus, dat het daarbij blijft. En ik zeg dit niet alsof dit niet waardevol is. Dit is verschrikkelijk waardevol. Maar je bent voor een gemaakt, voor een leven daarna. Ja, je rechtvaardigheid is niet je enige nood. Je bent als schepsel gemaakt voor afhankelijkheid van God. En daarom zie je een rechtvaardige nog steeds naar God rennen. Want je bent niet gerechtvaardigd om, nou, ik ga zitten, ik ben gerechtvaardigd. En ik snap de opluchting. Maar je bent ergens voor gerechtvaardigd. Namelijk om te leven uit wat God geeft. Om te leven met hem. Dus blijf daar niet zitten. Ga door. Tegelijkertijd moet ik ook eerlijk zijn. Niet alles is daar veilig. Ja, wat veilig is, is verschrikkelijk veilig. Maar Jezus is ook heel eerlijk. Als je leven niet wil verliezen, van je geld, je gezin, dit gaat hard worden hoor, je geld, je gezin, je bedrijf, je werk, het is allemaal niet veilig. Zijn voorziening is wel veilig, want dat is wie hij is. Hoe dat eruit ziet, kan ik weinig over zeggen. Ik kan het minimale zeggen. Je zult kleding hebben, je zult eten hebben. Zijn voorziening is veilig. Die kan je niet opgeven, want dat is wie hij is. Maar denk niet dat je geld veilig is. Ja, de spreuken. In spreuken heb je soms echt achter elkaar gewoon spreuken die een beetje soms random lijken. Maar bij deze zit een hele leuke, bijna spottende tussen. Het staat trouwens verkeerd. Het is niet erg. Het bezit van een rijke is zijn sterke stad. Als een hoge muur. En dan zo spottend in zijn verbeelding. Jezus zegt het ook in de bergreden, Matthäus 6, van maak je nou geen zorgen om die schatten die vergaan. Er zijn maar een paar, dat vergaat allemaal. Maar mijn koninkrijk, dat is onvergankelijk. Dat blijft. Richt je daarop. Ik heb nu 3 punten neergezet, die in mijn hoofd, dus ik weet niet of dat ook overgekomen is, heel logisch maken dat je naar God gaat rennen. Namelijk allereerst, hij is het grootste wat er is. Zeg maar, als je kijkt naar wie hij is, dan denk ik, dan ga je toch niet anders dan naar hem toe. Dan heb je het tweede punt. Hoe verschrikkelijk veilig je bij hem bent. En ja, niet alles is veilig. Heb ik niet helemaal goed bij stilgestaan. Maar van de dingen die niet veilig zijn bij hem, die zijn sowieso niet veilig. Dus ook als je hem niet hebt, van, heb je die garantie ook niet. Het enige wat je dan hebt, dan kan je er nog aan vastgrijpen. En dan op een gegeven moment achterkomen, als je sterft, van, ja, dat moet je ook loslaten. Maar in ieder geval, die veiligheid bij hem maakt het logisch dat je gaat rennen. En dan tot slot, de afhankelijkheid die je van hem hebt in alles. Dus je bent niet, ik ga dat punt nog even naar, is dat goed? Dus een soort van die laatste. Dat je naar hem toe rent. Dus soort van, waarom is je rechtvaardiging je niet je enige nood? Kijk, soms denken we dat we, in ieder geval daar heb ik mezelf op betrapt, dat je een soort van gerechtvaardigd bent om daarna zelf te kunnen. Maar als je teruggaat, we zijn nooit geschapen om onze eigen boontjes te doppen. En dat klinkt heel gek. Want een soort van, je groeit op, nou, het is de bedoeling dat je uit je gezin stapt en je eigen leven opbouwt. En dat is allemaal mooi. Maar uiteindelijk is het niet de bedoeling dat je je afhankelijkheid van God aflegt. Je bent echt gemaakt voor afhankelijkheid. Dus je gaat niet ineens uit genade leven wanneer, soort van, dat even klassiek gezegd, het zondeprobleem ontstaat. Je leeft altijd uit genade. Hij geeft je leven, hij geeft je adem. Hij geeft wat je nodig hebt. Ja? Hij geeft constant ook het leven als christen in levensheiliging. Hij geeft zijn geest. Zo van, hij is het die je draagt. In Johannes 15, dat is die tekst over die wijnrank. En dan zegt Jezus op een gegeven moment, zonder mij kun je niks. Je bent gemaakt voor afhankelijkheid. Dus je die 3 hebt, zijn grootheid, de veiligheid, dat je gemaakt bent voor afhankelijkheid. Dan ga je toch all in op God. Dan ga je toch. Dat is toch het. En hier kan ik stoppen, hè? Dus zo van, het is duidelijk. Zo van, ik heb jullie gemotiveerd. All in op God, dat is logisch. We gaan ervoor. In de praktijk, hoe kijken we naar mensen die dat gaan doen? Hoe? Zo van, ik vind het altijd grappig. Het moet niet verkeerd opvatten, maar van, jullie zijn geen Zeeland. Kijk, ja, proef je hem? En ja, jullie zijn Zuid-Holland. Maar tegelijkertijd proef ik iets, zijn jullie ook niet. Dat is de Randstad. Maar jullie zitten midden tussen de Zeeuwse nuchterheid en de Hollandse nuchterheid. En ik denk dat jullie ook iets van die nuchterheid hebben. En vanuit die nuchterheid zeggen we heel vaak, doe maar normaal. Als iemand zeg maar zegt van, jongens, ik heb God ontdekt, het boeit me allemaal niet meer, ik ga daar achteraan. Hoe vaak denken we dan in ons hoofd, hey, ja, God is belangrijk, kerk is belangrijk, maar even normaal, even dimmen. En van, ja, over een paar jaar dan zal je me afzien zakken of haar. En dan zal het wel in het nuchtere vaarwater komen. En wat ik het frappante vind, is dat het vaak ook onderbouwd wordt met zo van Hollandse nuchterheid en Zeeuwse nuchterheid. Dus ik zeg even niks over jullie. Hollandse nuchterheid, Zeeuwse nuchterheid wordt vaak onderbouwd met van die wees nuchter teksten. Ja, maar de Bijbel zegt toch dat we nuchter moeten zijn. En dan die houding, die we als Hollanders, die Zeeuw hebben. Ik kom zelf uit Zuid-Holland, dus ik mag het zeggen. Ik hou bij Holland, anders ga ik mensen, dus ik heb het gewoon over mezelf. Die houding van die Hollanders, doe normaal. Wees nuchter. En dan denk je van, is dat het dan? We hebben net gezien all in op God. Moet daar dan toch een bepaalde maat op zitten? Dus ik vond het leuk, daar kom ik eigenlijk vanochtend voor, dus dit was allemaal inleiding. Nee, om te kijken, wat is nou nuchterheid? En we gaan naar een tekst, 1 Petrus 1, en met name vers 13, dat is een, denk ik, een van de meest concrete en bekende weesnuchter teksten. En ik heb expres de HSV genomen, omdat de NBV dat niet meer zo vertaalt. Maar ik denk dat we hier echt met die nuchterheid, daar zit iets. En daarom wil ik er naar gaan kijken. Kan je op de beamer even kijken, 1 Petrus 1 vers 13 voor mij zetten? Dankjewel, alvast. Hoe zit ik qua tijd? Oh. Ik zal waard maken. Kijk, 1 Petrus 1. Ik pak hem er even bij. Ik ga heel even selecteren in mijn hoofd. Dat ik even... Allereerst wil ik een parallel laten zien met de tekst die we te straks hebben gelezen. Dus die logica van de veiligheid die bij God te vinden is, dat zien we ook hier terug. Dus Petrus praat de hele tijd, dus dan het eerste stuk. Ik ga toch dan even vragen of je 3 tot en met 5 erbij kan pakken. En in dat stuk... Dan zegt Petrus, soort van, hè, jullie zijn geroepen. Dus hij laat allereerst zien, soort van, het is de barmhartigheid van de Vader. En ook in zijn groet geeft hij aan, het is het bloed van Jezus Christus dat jullie reinigt. En door de kracht van God leiden jullie nu het leven. Dus daar zie je die afhankelijkheid terug. Van het is van hem. En tegelijkertijd zie je daar een belofte over de toekomst van iets onvergankelijks. En dat zegt hij dan ook... Volgens mij met drie, even kijken hier, een onvergankelijke, onbevlekte, dus rein, en onverwelkbare erfenis. Ja, dat is een erfenis die veilig is, die niet vergaat. En aan het einde van hoofdstuk 1 laat hij zien wat allemaal wel vergaat. Maar Gods woord, zijn belofte, wie hij is, dat vergaat niet. Dan komen we bij vers 10 tot en met 13. Dus dat is die aanleiding. Dus daartussen heb je een stuk van, er is vervolging, hou vol door de kracht van God. Want wat jullie erven is onvergankelijk, maar waar jullie lijden, dat vergaat. Dat gaat allemaal weg, dat houdt op. Maar dat is veilig. En dan gaat hij over die zaligheid die hij samengevat heeft, dat evangelie, gaat hij het volgende zeggen. En dat is een beetje gekke argumentatie. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, ook van de heerlijkheid daarna. Met mijn trage lezen benadrukt ik een beetje. Hij geeft aan van dit evangelie, wat jullie nu tot jullie beschikking hebben, wat voor jullie is, probeert hij de waarde van aan te geven. En hoe doet hij dat? Hij gaat terug naar de profeten. En hij zegt, die mannen van God waar jullie naar opgekeken hebben, die, zegt hij drie keer met een Grieks synoniem, die zochten naar wat dit is, wat de gevolgen hiervan zouden zijn en welke tijd dit zou komen. Proef je het vurige verlangen dat bij die profeten zat om dat te zoeken, omdat dit zo'n waarde had. Onthoud hem, hè. Dus dat vurige verlangen. En dan gaat hij nog een argument erbij pakken. Even kijken. Ja, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Dus dit evangelie. En dan heb je al die zo van die legers van engelen. En dan staat er in het Grieks sterk verlangen, vurig verlangen om dit evangelie te snappen. Wat gebeurt hier? Wat doet God hier? En wij leven in de tijd van het evangelie. En de profeten van die zochten ernaar. De engelen die verlangden daar vurig naar. Holland, doe maar normaal. Dan komen we bij vers 13. Om God daarom, dat gewicht van het evangelie, om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dus waar roept hij tot op? Hij zegt zo van, met dit in beeld, met dit evangelie en de voorbeelden die we hebben en hoe vurig ze daarnaar verlangd hebben, om God uw lendenen. Ja, dat is een riem om het bovenkleed dat ze deden wanneer ze gingen werken of wanneer ze gingen rennen. Om God uw lendenen. Wees nuchter. Ja, we hebben het gewoon, hij heeft het heel verstandelijk uiteengezet. Dit is het evangelie, dit zijn de dingen die vergaan, dit zijn de dingen die blijven, dit is wie God is. Wees nuchter, laat je door niks afleiden, dat zie je later ook in 1 Petrus terugkomen. Nuchterheid is iets door niks laten afleiden, focus op God. En dan daarna, hoop volkomen. Ja? Al je hoop op hem. Om van daaruit nuchterheid te herdefiniëren, wil ik zeggen, nuchterheid, christelijke nuchterheid, is all in op God. Is je, zoals Colossenzen dat zegt, je gedachten op de dingen die boven zijn. Want daar zit je met Christus. Dat zijn de dingen die blijven. En dit gaat een beetje Pinkster klinken. In mijn voorbereiding, echt, toets dit. Wees heel nuchter. En misschien heb je helemaal niks, laat het dan gewoon. Maar ik heb het idee dat ik toch moet zeggen, dat God vanochtend als het ware Flaqué uitnodigt. Willen jullie de rem van nuchterheid eraf halen? Want de enige plek waar nuchterheid niet gepast is, op de manier waarop wij het invullen, is bij God. De enige plek waar een maat op onze toewijding, en dat is overigens toewijding gedragen door zijn geest, dus ik motiveer hier niet burn-out gedrag, maar gewoon zeggen, Heer, ik verwacht alles van u. En wanneer je dat gaat doen, dan gaat ook je focus helemaal naar hem. En dat is nou net die nuchterheid waar Petrus het over heeft. Alleen hem. Alles voor hem. Mijn bedrijf zet ik in voor hem. Mijn gezin zet ik in voor hem. En ik verwacht het op alle plekken van hem. Ik ga het niet uit eigen kracht doen, maar ik ga mijn knieën, zoals de kinderen vanochtend mochten leren. We gaan het hem vragen. Want kijk, als je God namelijk met een maat zoekt, als je zegt van, nou, ik heb God hiervoor nodig, maar hiervoor niet, en je zoekt hem, je zult hem vinden, en binnen de kerk zal dat best werken. Zeker als je in de kerk opgroeit, kan het soms best werken. Maar wanneer je een evangelie met dezelfde maat aan gaat bieden, met de staat waar het wereld nu in is, gaat niet werken. Zij hebben een God zonder maat nodig. Maar daarvoor moet eerst de kerk God zonder maat na gaan volgen. En soort van, nogmaals, mijn hart raakt Flaqué. En Flaqué heeft echt een God zonder maat nodig. Heeft mensen nodig die God zonder maat zoeken. Echt, herzie. Je standpunt over nuchterheid. Nuchterheid is niet bij God zeggen, doe maar normaal. Het is de mensen die all in gaan volgen, motiveren, meelopen. Ik weet dat ik lang bezig ben, maar dus ik leg de vraag gewoon neer. En ga daarmee bezig, hoef je echt niet vandaag te beantwoorden, maar mag die rem bij God eraf? En doe dat ook samen. Want in je eentje hou je geen stand. Maar mag die rem eraf? Amen. Sorry, dat bedoel ik niet vervelend, maar ik ben niet zo bekend met deze vorm en soms ga ik er een beetje ongemakkelijk mee om. Even kijken. Ja, ook. Aan de ene kant voelt dit veel te snel, dus ik heb best wel wat neergelegd. En we gaan een lied van verlangen naar Jezus zingen. Dus ik verlang naar Jezus, van opwekking 774. En als je het moeilijk vindt en gewoon over na te denken hebt, luister dan. Ja, soms begint het met een honger naar honger hebben naar God. Maar begin daar dan. En stel, je kan dat lied wel zingen, ga dat dan niet soort van trots van, ha, ik kan het doen. Maar vanuit nederigheid, ik heb hem nodig. Ik verlang naar Jezus. Wij hebben hem nodig. Laten we dat samen zingen. Zullen we het staande doen? Volgens mij hebben we er best wel lang gezeten.
Thank you.
Laat ons bidden. Vader, dank u wel voor wie u bent. Zo'n kort zinnetje, maar zo'n leven lang om dat te ontdekken. Vader, u weet waar we zitten en u bent onze meester. Dus wandel met ons mee en leer ons. En leid ons en vorm ons waar nodig, Heer. Gewoon stap voor stap. Vader, ik wil ook een zegen vragen over deze gemeente. Heer, wilt u hen zegenen? Wilt u hen samenbinden in u? Wilt u keer op keer laten zien wie u bent aan ons, aan deze gemeente? Heer, want nogmaals, zonder u zijn we niks. Vader, wilt u ook met de zieken zijn? Zowel waarvan we weten als waarvan we niet weten. En in het bijzonder ook voor zij die mentaal lijden ondergaan, Heer. Die gebukt gaan onder psychische ziekte. Waar vaak onbegrip omheen heerst. Heer, wilt u met hen zijn? Wilt u dwars door alle pijn heen laten zien, ik ben erbij. Heer, wilt u ook zijn op de plekken waar boosheid, waar verdeeldheid is. Of pijn uit het verleden, Heer. Vader, we verlangen u te volgen en leer ons hoe we daarmee om moeten gaan. En drijf ons naar elkaar, Heer, met uw liefde, met uw genezende hand. Wilt u ook met dit eiland zijn, Heer. Ga door met uw werk. En laat u niet tegenhouden door onze nuchterheid. Wilt u ook met dit dorp zijn, Heer. Straal door ons heen. Spreek door ons heen, door ons handelen en door alles, Heer. Op de plekken waar we staan. Leef door ons, Heer, want we hebben u nodig. En de wereld heeft u nodig. Het enige waar we ons op kunnen beroepen, Heer, doe uw werk. Kom keer op keer in deze wereld. Ga ook vandaag nog met ons mee, Heer. En gewoon, ja, ga door, vorm ons, kneed ons. En doe ook voorbeden voor ons, ik weet dat u dat doet. En dank u wel ook daarvoor. Maar Heer, soms weten we niet waarvoor we moeten bidden. Bid dan door ons heen. In een moment van stilte willen we ook nog gebeden die we specifiek willen maken of persoonlijker dan toepasselijk is in zo'n gemeenschappelijke ruimte, Heer, willen we bij u brengen. Hier zijn wij. Vader, we leggen onze noden bij u neer. Onze verlangens naar u leggen we bij u neer. En we prijzen u, want u bent groot. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. weet niet of ik de collecte nog aan moet kondigen, maar die gaan komen. Oh, bij de uitgang. Ja, misschien hoor je het al. Maar. Dus nu het slotzang dan. Ja. Wou nog een lied zingen uit het nieuwe liedboek. Dat vond ik wel een erg mooie. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u Heer. Eind van 1 Petrus, sowieso 1 Petrus, echt een mooi boek, aanrader. Aan het eind van 1 Petrus staat een hele mooie zegen en die wil ik in Jezus' naam aan jullie meegeven. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij zelf moge u naar een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Jan Tanus, ja. Bedankt voor je preek. En eigenlijk vond ik dat de preek uitnodigde tot een reactie. En wij hebben die ruimte in onze gemeente niet, dat is in ieder geval niet gebruikelijk om naar voren te komen. Maar ik wil het namens de kerkenraad doen, daarom, en ik hoop voor hele velen hier in ons midden. Je hebt deze preek in gebed voorbereid voor ons, onder leiding van de Heilige Geest. En ik geloof dat deze woorden ook dus voor ons bedoeld zijn. Dus mijn reactie is, we nemen het mee en ik hoop dat het voor iedereen mag gelden. Denk erover na. En we hebben het net nog gezongen in het lied Nieuw Liedboek. Neem mijn rijkdom en mijn goud, alles wat wij hebben, geef het aan God. Vestig daar niet ons vertrouwen op, ook niet in onze nuchterheid of wie wij zijn hier. Of onze maatschappelijke status, wat dan ook. Maar ga all in voor God. En ik wil dat je bedanken voor deze woorden en ook zeggen dat het aangekomen is. En dat we er biddend mee aan de slag gaan. Thank you.
Thank you.